We gaan zingen Psalm 37, het 11e en het 13e vers. De boze leent door hebzucht aangedreven. En het 13e vers. Ik ben jong geweest en draag nu grijze haren. 11 en 13 van 37. We zullen met elkaar lezen uit het vierde hoofdstuk van de Filippenzenbrief. Ik begin bij het 10e vers. U weet dat we de vorige keer de eerste gedeelte van deze laatste paragrafen van de brief van Paulus aan de Filippenzen hebben gelezen, de versen 10 tot en met 13. Maar ik lees u dat gedeelte nog een keer en dan komen we bij dat gedeelte wat we vanavond voor de aandacht hebben, de versen 14 tot en met 20. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, maar ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed en ben vervuld geworden. Als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was als een welriekende reuk, een aangename offerande, gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Laten wij de Heer om zijn zegen bidden. Heren, als we vanavond weer bij elkaar mogen zijn om samen weer te lezen in dat briefje dat de apostel aan de gemeente van de Filippenzen heeft geschreven. Als we met elkaar opnieuw bij dit gedeelte uit uw heilig woord, uw onfeilbaar woord stilstaan, dan willen wij u ootmoedig en eerbiedig vragen of gij bij de overdenking van uw woord ons uw heilige geest wilt geven. Heren, wat hebben we dat toch altijd weer nodig om de schriften te verstaan, wat u bedoelt, zodat wat er geschreven staat ook helder en duidelijk voor onze geest wordt. Maar wat hebben we de werking van uw heilige geest toch ook heel bijzonder nodig als het gaat om het ervaren van uw woord als een kracht tot zaligheid. Dat zijn toch weer twee verschillende dingen, heren. We kunnen inzichten ontvangen in de schrift, de tekst zoals die ons overgeleverd is, kan ons duidelijk worden. En we kunnen de betekenis van de woorden verstaan en de betekenis van de zinnen en wat de apostel bedoelde te schrijven en duidelijk te maken aan de gemeente van Filippi. Maar dat woord van u van toen ook nog een woord van nu is, dat een eeuwig blijvend woord is, dat een goddelijk woord is, dat het ook vandaag nog kracht heeft en kracht doet, dat moeten we daarbij ondervinden. Door uw heilige geest. Heere, wilt u dat dan ook schenken? En geef dat zo deze Bijbelkring van vanavond ook vrucht mag dragen en zegen mag brengen in ons leven. Dat we de dingen ook mogen kennen zoals die relatie hebben met onze verhouding tegenover u de Heere en ontstaan midden in de dienst des Heere als leden van de gemeente. Mogen we uw genade ondervinden, Heren, en wilt u ons behoeden en bewaren voor zonde en ongerechtigheid. Om Jezus wil. Amen. Wij zijn dus de vorige keer begonnen met het lezen van dat laatste gedeelte van de brief van de Filippenzen, waarin Paulus de gemeente van Filippi dank zegt voor wat die gemeente voor hem heeft gedaan. Ze hebben, zoals u weet, ze hebben een inzameling gehouden en ze hebben Epafroditus, die uit hun midden is, opdracht gegeven om met dat ingezamelde, wat het dan ook geweest mogen zijn, naar Rome te reizen en het aan de apostel te overhandigen. Dat is gebeurd. Epafroditus heeft Paulus in Rome gevonden, in zijn Romeinse gevangenschap, en hij heeft hem bezorgd wat hij van de gemeente had meegekregen. Daar heeft Paulus al eerder op gezinspeeld, maar voordat hij de brief gaat beëindigen, komt hij er nog eens heel nadrukkelijk op terug. En hij dankt de Filippenzen hartelijk voor het feit dat ze aan hem gedacht hebben. Hij begint vers 10 met: ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. En als hij dan zo eigenlijk direct al een dankwoord gesproken heeft en zijn blijdschap heeft uitgedrukt, dan wijdt hij even uit in wat hij verder gaat schrijven door de Filippenzen duidelijk te maken hoe zijn eigen instelling door genade geworden is. Zijn eigen instelling tegenover materiële dingen. Zaken als geld en als goed en al die aardse zaken. Daar is de apostel zeker inderdaad net als alle mensen ook wel afhankelijk van, maar daar zit hij niet meer aan vast. Dat is voor hem in ieder geval geen hoofdzaak meer. Dat staat zeker niet op de eerste plaats. Want hij heeft geleerd, zo hebben we een vorige keer gezien, om vergenoegd te zijn in hetgeen hij is. Met andere woorden, om tevreden te zijn met datgene wat de Heere hem geeft. En als het de Heere behaagt om hem overvloed te geven, dan heeft de apostel daar geen enkel bezwaar tegen. Maar als het de Heere behaagt om hem gebrek te laten lijden, dan heeft de apostel daar ook geen bezwaar tegen. Dan is hij daarmee ook tevreden. In alle dingen is hij onderwezen. De Heere heeft hem op zijn leerschool genomen en de Heere heeft hem dat geheim van echte christelijke tevredenheid geleerd. En dat geheim, dat ligt daarin dat Christus hem kracht geeft. En dat Christus hem ondersteunt. En dat hij aan Christus en aan diens genade genoeg heeft. En zo besloten we de overdenking vorige keer, vermag hij alle dingen. Vers 13. Komen we dan bij vers 14, dan zien we dat de apostel terugkeert tot wat hij in vers 10 aan de orde gesteld heeft. Toen ging het dus om een dankwoord in verband met de gift van de Filippenzen. Daarna is hij dus even uit gaan wijden over zijn eigen innerlijke verhouding tegenover de zaken van geld en goed. Maar nu komt hij in vers 14 weer terug bij datgene wat in vers 10 ook al aan de orde was, bij datgene wat de Filippenzen hem hebben laten bezorgen. En hij zegt, en dat is het eerste in vers 14, nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. Hij taxeert dat geschenk van de Filippenzen als iets goeds. Jullie hebben wel gedaan. Hij beleeft het, hij beziet het als een prijzenswaardig werk. Of om het met een Bijbelse term te zeggen, hij beziet het als een goed werk. Goed, niet alleen maar in zijn ogen, maar zoals hij in vers 18 zal gaan zeggen, ook goed in Gods ogen. God beschouwt het ook als goed gedaan, een goed werk. En vervolgens, nadat hij deze algemene aanduiding heeft gegeven, zegt hij in datzelfde vers wat voor hem die gift van de Filippenzen eigenlijk was, hoe hij dat zelf beleefd heeft. Zij hebben op die manier gemeenschap gehad met zijn verdrukking. Natuurlijk, de apostel leeft in verdrukking. Hij is immers een gevangene. Hij is van zijn vrijheid beroofd. Hij zit daar geketend aan die Romeinse soldaten. Hij weet helemaal niet hoe het verder met hem gaan zal. Of hij nog vrij zal worden, daar hoopt hij wel op. Of dat hij misschien helemaal nooit meer vrij zal worden en nooit meer in de gelegenheid zal zijn om te reizen in dienst van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus en het woord van die koning uit te dragen. Hij ervaart zijn levensomstandigheden op dit moment als een periode van verdrukking. Dat heeft hij geweten dat dat komen zou, dat heeft de Heer hem ook al getoond toen hij hem riep, ik zal hem tonen hoeveel hij omijnend wil lijden moet. Zo heeft de apostel dat inderdaad ook ondervonden in zijn leven. En wat maakt hij nu mee in zijn verdrukking? Dat er mensen zijn, met name deze Filippenzen,
die kennelijk in die verdrukking van Paulus willen deelnemen. Die deelgenoten van zijn verdrukking willen zijn. Die daar gemeenschap aan willen hebben. En dat heeft de apostel gezien in datgene wat zij Epafroditus bij hem lieten bezorgen. En vooral daarom was dat werk wat ze gedaan hebben een goed werk. Want dienstbetoon aan Gods volk is niet minder dan dienstbetoon aan de Heere zelf. Heeft de Heere Jezus dat niet zelf geleerd in het laatste deel van Matteüs 25? Als hij daarover het laatste gericht spreekt. En als hij daar bij die gelegenheid spreekt dat dat een gericht is dat zal gaan over de werken. En dan zal er een scheiding plaatsvinden tussen schapen en bokken. De schapen worden aan zijn rechterhand geplaatst en de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de Heere zeggen tegen die beide categorieën, ik ben in de gevangenis geweest. En gij hebt mij wel bezocht of tegen de andere, gij hebt mij niet bezocht. Ik ben krank geweest en gij hebt me geholpen of gij hebt me niet geholpen. Ik ben hongerig geweest en gij hebt me gevoed of die andere, gij hebt mij niet gevoed. En degene die te horen krijgen, je hebt dit niet gedaan, je hebt dat niet gedaan, je hebt niets voor mij gedaan, die zullen zeggen, maar heren, wanneer hebben wij u dan zo gezien? En dan zegt de heren, voor zover je dat aan de minste van mijn broederen niet gedaan hebt, heb je het aan mij ook niet gedaan. En de anderen zullen evenzeer verbaasd staan en ze zullen zeggen, heren, maar wanneer hebben wij u dan bezocht toen u in de gevangenis was? Wanneer was dat? De heren zal zeggen, toen u dat deed, toen een van mijn minste broeders daar zat, toen hebt u het mij gedaan. En dan zal de een loon ontvangen vanwege zijn goede daden en de ander zal oordeel ontvangen. U ziet, de Heer Jezus leert zelf dat wat gedaan is voor en aan zijn volk, door hem beschouwd wordt als gedaan aan hemzelf. Zo goed als ook het omgekeerde waar is. Want als Paulus op de weg naar Damascus door de Heere gearresteerd wordt, dan zegt de Heere tegen Paulus, wat vervolgt gij mij? Als ze zijn volk vervolgen, dan vervolgen ze hem. Die band tussen de Heere en zijn volk is zo hecht, is zo onverbrekelijk, dat wat zij hem aandoen, door hem, wat zij zijn volk aandoen, door hem ervaren wordt als hemzelf aangedaan. Die mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. En die mijn volk zegent, die zegent mij. En vandaar dat de apostel kan zeggen, als jullie gezocht hebben om aan mijn verdrukking gemeenschap te hebben, om daarin helemaal in mee te leven, dan wordt het door de Heere beschouwd als wel gedaan. En zo taxeert de apostel dus de recente gift van de Filippenzen die hij kort geleden in ontvangst heeft genomen. En dan gaan zijn gedachten een jaar of 10 terug. En dan zegt hij in de volgende verse in vers 15 en 16, het is trouwens ook niet de eerste keer dat jullie zoiets gedaan hebben. Dat is al eerder gebeurd. En al eerder is gebleken dat de Filippenzen op een speciale manier zorg voor de apostel bleken te dragen. Dat herinnert hij zich nog heel goed. En hij zegt, Filippenzen, jullie weten dat ongetwijfeld ook nog wel. Een jaar of 10 geleden, in het begin van het evangelie, toen ik het nog maar pas bij jullie gebracht had in Filippi. En toen ik van jullie stad doorgereisd ben naar Thessalonica. En toen ik op het punt stond om Thessalonica en daarmee ook de provincie Macedonië te verlaten en naar Achaïe te gaan. Toen hebben jullie ook al een en andermaal aan mijn nooddruft gemeenschap willen hebben. Toen hebben jullie ook al het een en ander mij nagestuurd en voor mijn tijdelijke lichamelijke nooddruft gezorgd. Kennelijk hadden ze toen al zoveel band aan de apostel en was er van hun kant zoveel belangstelling voor het werk van de apostel, dat ze zich toen al gedrongen wisten en geroepen voelden om die apostel te ondersteunen. En deden ze dat dan omdat ze zo welvarend waren? Wel nee, want in 2 Korinthe 8 vers 2 lees je dat ze daar in Macedonië helemaal niet zo rijk waren. Helemaal niet. Ze hebben eigenlijk van hun armoede de apostel een en andermaal wat gestuurd voor de vervulling van zijn nooddruft. Ze waren, zei ik, toen al zo betrokken bij de dienst des Heren en bij de uitbreiding van Gods koninkrijk en bij de verkondiging van het evangelie, dat ze het als een dure plicht beschouwden dat zij van datgene wat zij bezaten ook gaven tot onderhoud van dat werk en van degene die dat werk deed. Ze waren nog maar een jonge gemeente. Ze waren nog maar pas uit het heidendom in het christendom overgegaan. Ja, en toch, door de geest die in hen werkte, zagen ze van meet af hun taak en hun verantwoordelijkheid en beleefden ze de band der liefde met de apostel die de geestelijke vader van die gemeente was. En als de apostel aan die vroegere gaven van de Filippenzen terugdenkt, dan gebruikt hij eigenlijk dezelfde beelden. In onze vertaling komt dat niet zo uit. In vers 14 staat heel uitdrukkelijk dat ze gemeenschap gehad hebben. In vers 15 komt dat woord gemeenschap niet terug. Maar daar staat het ook in het oorspronkelijk. Het is hier vertaald met dat ze meegedeeld hebben. Maar dat is maar niet een kwestie van jullie hebben wat laten bezorgen, jullie hebben me wat gegeven. Maar daar zit diezelfde gedachte van dat gemeenschap met de apostel in zijn verdrukking, in zijn arbeid hebben. Het was een persoonlijke verbondenheid met de apostel. En dat is des te meer opvallend, omdat, en dat zult u wellicht weten, de apostel niet gewoon was om zich voor zijn arbeid in het evangelie te laten betalen. Dat lees je verschillende keren in de eerste brief aan de Thessalonicenzen en in de tweede brief aan de Thessalonicenzen en in de eerste brief aan de Korintiërs, zegt de apostel dat iedere keer weer op een andere manier, dat hij dat evangelie om niet brengt. En hij laat zich daar niet voor een honorarium uitbetalen. Hoe voorziet hij dan in zijn lichamelijke noden? Hoe voorziet hij dan in zijn levensbehoeften? Wel, hij is tentenmaker van beroep. En als hij overdag dat werk van het evangelie gedaan heeft, dan is hij 's avonds met degene die met hem op reis zijn bezig om dat tentenmakersberoep uit te oefenen. En als hij weer zo'n tent klaar heeft, dan verkoopt hij hem en op die manier krijgt Paulus wat hij voor zijn levensonderhoud nodig heeft. En dat wisten die gemeenten, dat wisten ze in Korinthe, dat wisten ze in Thessalonica, dat wisten ze ongetwijfeld ook in Filippi. En toch, vanwege die bijzonder sterke band die er tussen hen en hem moet zijn geweest, hebben zij gezegd, wel, de apostel die kan ons nog meer vertellen. En hij kan zeggen, ik wil geen beloning hebben, maar wij willen hem toch deze gaven geven. En wij willen toch bijdragen, zodat hij niet in de nachtelijke uren die naald door dat stugge linnen hoeft te gaan zitten halen om tenten te maken. Maar zodat hij ook onbezorgd van het evangelie zal kunnen leven. En dan zegt de apostel, en jullie Filippenzen zijn daarin inderdaad de enige gemeente geweest. We komen bij vers 17. En dan, net als in vers 11, u moet maar eens even vergelijken, vers 17 en vers 11. Net als in dat 11e vers waar we vorige keer bij stilstonden, gaat de apostel nu nog een nadere aanduiding geven van hoe hij de zaken beziet. En dat doet hij net als in vers 11, eerst weer op een negatieve manier. Niet dat ik dit zeg, niet, 17, dat ik de gave zoek. Hij voorziet dat ze zijn woorden misschien zouden kunnen misverstaan. Ach, wat gebeurt dat gauw dat wij mekaars woorden verkeerd verstaan. Dat we mekaars woorden verkeerd uitleggen. Dat we aan elkaars woorden een draai geven. Dat we achter elkaars woorden soms wat zoeken wat er helemaal niet mee bedoeld is. En wat worden er op die manier wat een storingen veroorzaakt in de onderlinge verhoudingen. Wel, dat was toen zo, dat is nog zo. En dat heeft de apostel mogelijk ook voorzien. Want als hij nu betrekkelijk lang over die gaven van de Filippenzen spreekt, dan zou er iemand in Filippi kunnen zeggen, ja, die apostel die heeft mooi praat en die schrijft dat nou wel en die zegt dat nou wel, dat hij eigenlijk geen geld wil hebben voor het werk wat hij doet. Maar ondertussen, je moet eens zien, als die wat krijgt, dan komt die woorden tekort om ervoor te bedanken en dan solliciteert hij eigenlijk van, willen jullie de volgende keer alsjeblieft weer aan me denken? Er zijn altijd mensen die kwaad denken. Er zijn altijd mensen die een verkeerde uitleg eraan geven. Er zijn altijd mensen, zeker zolang de duivel er is, die proberen om Gods knechten en het doen en laten van Gods knechten in een kwaad daglicht te stellen. En als de apostel aan die mogelijkheid denkt, dan haast hij zich om te schrijven. Nee, denk nou niet dat ik deze dingen schrijf en dat ik hier nogal uitvoerig op inga, omdat ik solliciteer naar nog een collecte. Ik zeg dit niet omdat ik de gave zoek. Laat dat wel duidelijk zijn. Wat zoekt hij dan? Wat heeft hij dan op het oog? Wat wil hij de Filippenzen dan zeggen? Hij zoekt de vrucht ervan. Ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Wat bedoelt hij? Hij hoopt dat de Filippenzen er beter van zullen worden. Het gaat hem niet om zichzelf. Het gaat hem niet om zijn onbezorgde leventje. Maar hij hoopt dat de Filippenzen er beter van zullen worden. In welke zin dan? Wel dat de Heere hun goede werk zal bekronen en belonen. En hoe zou de Heere dat goede werk van de Filippenzen dan kunnen bekronen en kunnen belonen? Door hen nog overvloediger zijn genade te doen ervaren. En door hen nu hier tijdens hun verblijf op aarde nog rijker te doen delen in zijn genadegaven en in zijn genadige bemoeienissen. En door hen als straks hun leven aan een eind komt, hen te ontvangen in de hemelse heerlijkheid. Door tot hen te zeggen, wel gij goede en getrouwe dienstknechten. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Want u weet toch, en dat beleiden we in zondag 24 van onze catechismus. Onze goede werken dragen niet bij aan onze rechtvaardigheid. Onze goede werken kunnen geen enkele bijdrage leveren aan de manier waarop we zalig worden. Wat dat betreft verschillen wij hemelsbreed van al diegenen die de goede werken beloond willen hebben, omdat ze ermee verdienen. Maar als onze catechismus in zondag 23 en in 24 heel nadrukkelijk afgewezen heeft de leer van de verdienstelijkheid van de goede werken, dan wordt de vraag gesteld, wat verdienen onze goede werken dan niet, die God nochtans in dit leven en in het toekomende leven wil belonen? En dan wordt het antwoord gegeven, ja zeker, de Heere beloont dat wel. Maar die beloning is niet naar verdiensten. Maar die beloning is ook weer enkel en alleen genade. Nou, dat genadeloon op hun goede werken wenst de apostel de Filippenzen toe. De vrucht, deze vrucht, die overvloedig zal mogen zijn tot hun rekening. En dan gaat hij afronden. En dan komt hij nog één keer terug op hoe hij het ervaren heeft. Toen Epafroditus daar binnen stapte. En toen hij die zak met geld op tafel legde. En toen hij die zak met kleren aan de apostel overhandigde. En toen hij nog wat goederen die niet aan bederf onderhevig zijn aan de apostel overgaf. Hoe hij dat ervaren heeft. Ik heb alles ontvangen. En ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden. Hij zegt eigenlijk, ik ben vol. Ik loop over, overvloedig. En ik heb voor altijd genoeg. En dat is vanuit dezelfde overtuiging als waaruit hij in het begin van dit gedeelte heeft geschreven in de verzen 11 tot en met 13. Hij is vol. Hij is meer dan vol. De beker, om het daarmee ver te vergelijken, loopt zelfs over, vloeit zelfs over. En hij heeft meer dan genoeg. En daar zit hij in de gevangenis. En hij heeft geen pensioenuitkering. En hij heeft geen emeritaatsgeld. En hij zegt, en ik heb meer dan genoeg. Hij acht zichzelf, en zo moet u die woorden van vers 18 verstaan, hij acht zichzelf een rijk mens, een welvarend mens. En hoe kan dat nou? Hoe kan iemand in zulke omstandigheden nou van zichzelf zeggen, ik ben de rijkste van de hele wereld? Want dan komt het eigenlijk op neer. Ik heb niks meer nodig. Ik vraag niks meer. Ik zoek niks meer. Ik heb overvloed. Hoe kan een mens in zulke omstandigheden dat zeggen? Nou, hij heeft het eigenlijk al gezegd, omdat hij geleerd heeft vergenoegd te zijn en aan God genoeg te hebben voor tijd en eeuwigheid. En dan is het helemaal van ondergeschikt belang of er veel eten op tafel staat of weinig. Of hij een klerenkast vol heeft of dat hij maar één kostuum heeft dat hij aan kan trekken en verder niks. Dat maakt geen verschil. Hij heeft overvloed. Het is maar hoe je de dingen bekijkt. Het is ook maar hoeveel waarde je aan die zaken toekent. Het is vooral ook maar of een mens geleerd heeft rijk te zijn in God. En dan heeft hij nog één woord over die gaven. Hij heeft er eigenlijk al gezin speeld toen hij ze zelf een goed werk noemde. Gij hebt wel gedaan, je hebt er goed aan gedaan, Filippenzen. Dat was zijn oordeel. Maar waarom was het zijn oordeel? Nou, hij gaat het nu tenslotte dan zeggen, omdat hij ervan overtuigd is dat God het ook gewogen heeft en dat God het goed bevonden heeft. Hij legt nu uit hoe naar zijn overtuiging de Heere over dat wat de Filippenzen gedaan heeft oordeelt. En daar gebruikt hij woorden uit het Oude Testament bij. Woorden die ontleend zijn, die gebruikt worden bij de offerdienst. Als wij Genesis 8 lezen, in het 20ste en 21ste vers, daar wordt ons verteld dat de Heere een eind gemaakt heeft aan de zondvloed, dat Noach uit de ark mocht gaan met de zijnen. En dan staat er in vers 20 dat Noach de Heere een ark bouwde en dat hij van al het reine vee en van al het rein gevogelte een offer bracht, een brandoffer op dat altaar. En dan staat er in vers 21, en de Heere rook die lieflijke reuk. De Heere rook de rook van het altaar. Ruikt brandend vlees dan zo lekker? Kun je dat nou een lieflijke reuk noemen? Vlees dat geschroeid is en dat eigenlijk verbrand is. De hele keuken stinkt ernaar. Is dat een lieflijke reuk? Ja, God zegt God. Waarom was dat offer van Noach Gode een lieflijke reuk? Omdat God het hart van Noach erachter zag. En dat hart was recht voor God. En nou gebruikt de apostel dat beeld van toen, en dat wordt op meer plaatsen in de offerdienst gebruikt, gebruikt de apostel dat beeld om van die gave van de Filippenzen te zeggen, en dat had op God nu dezelfde uitwerking. In Gods, mag ik het dan mensvormig zeggen, trouwens de Bijbel gebruikt dat beeld ook, in Gods neusgaten was datgene wat de Filippenzen via Epafroditus bij Paulus lieten neerzetten. Een lieflijke, een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. God zag het hart van de Filippenzen daarachter. Hij zag het genadewerk van zijn zoon daarachter. Hij zag het offer van Christus daarachter. En dat kreeg effect, dat kreeg uitwerking, dat kreeg zichtbare gestalte in de liefde van de Filippenzen tegenover zijn apostel. Dat werk van Christus, door zijn geest toegepast, had die Filippenzen tot nieuwe mensen gemaakt. En daarom behagen ze God, zeker als zij zo zijn dienst verrichten. En dan draait de apostel het blaadje om. Nadat hij verteld heeft wat het nou voor hem betekend heeft en hoe hij het getaxeerd en hoe hij het gewaardeerd heeft. En hoe hij er Gods zorgende hand in gezien heeft. Draait de apostel het blaadje om en dan zegt hij, maar ook voor jullie zelf zal het blijken vruchten dragen, Filippenzen. Hij heeft er baat bij wat de Filippenzen hem gestuurd hebben. Maar wat zij gedaan hebben zal ook in hun leven uitwerking hebben. Hoe dan? O, God zal ook voor hen zorgen. Zij hebben eraan meegewerkt om de nooddruft van Gods knecht te lenigen. Maar dan zal de knecht, de God van Paulus, ervoor zorgen dat hun nooddruft gelenigd zal zijn. Zij waren instrument in Gods hand om Paulus te dienen. Paulus kan niks terug doen. Maar hij weet dat zijn God het doen zal. En hij met nadruk zegt hij dus ook, mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft. Paulus, in de hoogte van het geestelijke leven waarin hij hier staan en schrijven mag, is ervan overtuigd dat God zijn God is. Het heeft hij ook nog weer heel lieflijk ondervonden in het feit dat de Heer hem deze dingen allemaal geschonken heeft. En dat de Heer hem zo nabij is dat hij aan God genoeg heeft. Zijn deel voor tijd en eeuwigheid is hij. En heeft hij grote gedachten. En heeft hij machtig veel krediet op die God. Niet alleen voor zichzelf, maar voor allen die met hem een even dierbaar geloof hebben ontvangen. En dan ziet hij die Filippenzen daar in hun armoede, want het was uit hun armoede dat ze hebben bijgedragen. Dan ziet hij die Filippenzen daar met de dingen die er allemaal nog kunnen gebeuren. Want zoals hij nou verdrukking leidt, zo zullen zij ook verdrukkingen leiden. Want al degenen die rechtvaardig willen leven zullen vervolgd worden. Dan ziet hij die Filippenzen daar en dan weet hij, hij heeft ze er niet voor niks tegen gewaarschuwd, dat er straks dwaalleraars zullen komen. Die zullen proberen als schapen in wolfskleren de gemeente te verstoren. En dan ziet hij ze met al hun noden en met al hun zorgen, lichamelijk en geestelijk. En dan mag hij het helemaal in vertrouwen aan zijn God overgeven. En zeggen, en nou zal mijn God zeker ook voor jullie zorgen. En hij zal dat overvloedig doen. Hij zal dat in heerlijkheid doen. Want als mijn God zorgt, dan krijg je, heb je niks tekort. Dan gaat het niet karig toe, dan gaat het niet mager toe. Maar dan zal het overvloedig zijn, zoals ik ervaar dat ik overvloed heb. En als ze nou in Filippi gaan vragen, Paulus, dat is een prachtige belofte die ons nou meegeeft, maar hoe kun je dat nou zo zeker weten? Zegt Paulus dan, oh, dat heeft de Heer mij geopenbaard. Wel, dat zou kunnen, al staat dat niet beschreven, maar de apostel kreeg wel meer openbaringen van de Heer. Geheimenissen werden hem wel meer onthuld. Maar hij heeft hier niet eens een extra openbaring van de Heere voor nodig gehad. Waarom niet? Omdat hij Gods beloften had. En wat zijn Gods beloften? Nou, laat ik u er een paar noemen. En dat zijn woorden van Paulus God. En Paulus God is de God op wie Paulus vertrouwt. Op wie hij met heel zijn hart vertrouwt. En aan wie hij zich helemaal heeft leren toevertrouwen. Het is die God die hem nog nooit teleurgesteld heeft. Het is die God die hem altijd nog doorgeholpen heeft. En die hem altijd nog bijgestaan heeft. En als die God beloften geeft, dan zijn die beloften, hij schrijft het aan de Korintiërs in hoofdstuk 1 van zijn tweede brief, dan zijn al die beloften in Christus Jezus, ja en amen. Ook die beloften uit Spreuken 3. Vereer de Heere van uw goed en van de eerstelingen van al uw inkomsten. Nou, dat hebben ze gedaan in Filippi toen ze Paulus dat geschenk stuurden. Ze hebben de Heere vereerd van hun goed. Hoewel het niet eens zoveel was wat ze hadden. En nu zal dat tweede deel van dat woord in vervulling gaan. Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden. En uw perskuipen van most overlopen. En dan is er nog een woord uit Spreuken in hoofdstuk 11, de versen 24 en 25. Er is er één die uitstrooit. Die uitdeelt dus, die weggeeft. Die nog meer toegedaan wordt. En er is één die meer inhoudt dan recht is. Die zijn hand op de knip houdt. Want hij denkt dat hij het zelf nodig heeft en voor de dienst des Heren, ach nee. Er is er één die meer inhoudt dan recht is. Maar het is tot gebrek. Hij schiet er niks mee op. Want de zegenende ziel zal vet gemaakt worden. En die bevochtigt, die zal ook zelf een vroege regen worden. En omdat de Heere dat gezegd heeft, kan Paulus in groot vertrouwen aan de Filippenzen schrijven. Mijn God die deze dingen gezegd heeft. Mijn God van wie ik ondervonden heb dat het waar is wat hij gezegd heeft. Die zal jullie nooddruft vervullen in heerlijkheid in Christus Jezus. En dan, ja, maar dan kan het eigenlijk ook niet anders. Dan loopt het op een lofprijzing uit. Als Paulus het een en ander overdenkt. Het ging, de aanleiding was gewoon een zak met geld. Gewoon een collecte die ze gehouden hadden. Dat was de aanleiding. En als de Paulus deze dingen in geestelijk, in hoger licht ziet en de zorg van zijn God erin ontdekt, dan kan het niet anders. Dan gaat hij God loven, onze God nu en Vader, zij heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dan verdient God voor dit alles de eer en de dankzegging. En dan volgt de apostel het voorbeeld van het onze Vader. Als daar alles gevraagd is wat gevraagd moet worden, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen en besluit je gebed nou zo. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Ja, nog een paar dingen die wij toch uit dit gedeelte mogen meenemen. Zoals ik in mijn gebed al zei, het gaat er natuurlijk vanavond niet alleen maar om dat wij nou weten wat de apostel die Filippenzen wilde vertellen. Ik hoop dat we dat, nou wat ik tot nog toe gezegd heb, een klein beetje duidelijk voor de geest hebben wat de apostel hen toen daar wilde zeggen. Wat de betekenis van deze woorden is. Maar het zijn woorden Gods. Het is maar niet alleen maar een correspondentie, een stukje uit de correspondentie tussen een apostel van zoveel eeuwen geleden en een gemeente daar. Maar het zijn woorden Gods, door de Heilige Geest geïnspireerd en daarom bewaard in de schrift. En voor vandaag nog volop van betekenis en onderwijzing. Al de schrift is nuttig tot lering. Voor ons ook. Wat leren wij hier? In de eerste plaats zie ik in datgene waar de apostel hierover schrijft een illustratie van de machtige werking van het evangelie. Want wat is een gevallen mens? Een gevallen mens is een wezen dat op zichzelf gericht is. Een gevallen mens is eigenlijk iemand die altijd zichzelf zoekt. En die zijn eigen ik in het middelpunt heeft. Een gevallen mens is ongehoorzaam aan Gods wet. Paulus schrijft, het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet niet. En wat eist die wet? Dat we God lief hebben. En dat weigert de natuurlijke mens. Dat weigert het vlees. Wat eist die wet? Dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En dat weigert het vlees. Het onderwerpt zich aan die wet niet. En daarom zegt onze catechismus terecht dat we van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten. En dan komen we hier mensen tegen die alles voor een ander over hebben. Die van hun armoede nog geven tot vervulling van de nooddruft van de apostel. En nu komen we een apostel tegen die in zijn eertijds een afschuwelijke hekel had aan de heidense honden, die hij de genade Gods toen zeker niet gunde. En die nou schrijft aan hen die van oorsprong heidenen waren, die stokbewaarder en nog een stel anderen: mijn God zal al jullie nooddruft vervullen in heerlijkheid. En dat wens ik van God, dat jullie vrucht nog meer overvloedig wordt. Waar komt die verandering nou vandaan? Hoe is het nou gebeurd dat Paulus en dat die mensen in Filippi, die van nature haters van God en van elkaar waren, die van nature zoekers van eigen eer waren, die zichzelf en hun eigen ik groot in het middelpunt hadden, hoe is het nou zover gekomen dat ze nou voor elkaar openstaan, dat ze elkaar lief hebben, dat ze zelfs willen deelnemen, gemeenschap willen hebben in elkaars verdrukking? Dat ze, om het nou maar eens heel simpel te zeggen, in elkaars huid zouden willen kruipen om een klein beetje echt waar, warm, christelijk meeleven te betonen. Waar komt dat liefhebben van elkaar vandaan? Wederzijds. Dat is de machtige kracht van het evangelie. Want daardoor zijn ze samengebonden. Niet door gemeenschappelijke belangen en niet door gemeenschappelijke interesses en niet doordat ze allebei, ik weet niet wat allemaal, graag zouden willen doen. Maar door de band van het evangelie en door de band van de genade van het evangelie zijn ze aan elkaar verbonden. Door dat evangelie en door de genade Gods daarin geopenbaard hebben ze God leren liefhebben. En hebben ze ook elkaar als geschenk uit de hand van de Heere aanvaard en hebben ze elkaar nu ook hartelijk lief. Dat zodanig is de kracht van het evangelie. En dan is de toepassing, die ligt voor de hand, want dan is het voor ons de vraag, kennen wij die kracht ook? Is ons leven er nou ook al door veranderd? Hebben wij nou, laat ik het dan maar zo zeggen, in beginsel nou ook al eens een keer leren onszelf verloochenen? Kijk, deze dingen moet je natuurlijk in de wereld niet zoeken. In de wereld dan willen de mensen nog wel eens vriendelijk zijn voor elkaar en dan heeft de een ook nog wel eens wat voor een ander over. Maar in deze christelijke mate, in dat deelnemen, gemeenschap hebben met elkaars verdrukking en elkaar zo het goede wensen van Gods wegen, ja, dat moet je in de wereld niet zoeken. Als je dit ergens vinden wil, dan moet je dat onder kerkmensen vinden. Dan moet je dat in de gemeente vinden. Maar dan moeten de leden van die gemeente werkelijk ook wel door de kracht van dat evangelie tot nieuwe mensen zijn gemaakt. Dan moeten de harten van die gemeenteleden wel waarlijk voor de Heere en voor zijn dienst zijn ingewonnen en overwonnen. En dan moet de Heere, om het anders te zeggen, wel zijn liefde in die harten hebben uitgestort, zodat zij hem gaan liefhebben en zodat ze elkaar oprecht liefhebben. Maar die kracht heeft het evangelie. En die kracht wil de Heer ook vandaag nog bewijzen, net als toen. En daar moeten we dan maar veel naar staan. In de tweede plaats zie ik in wat hier voor ons staat een illustratie van de aard van wat echte christelijke gemeenschap is. In de christelijke gemeente behoort de gemeenschap der heiligen gestalte te krijgen. Dat bent u wel met me eens. Als het gaat in de catechismus in zondag 21 over de ware kerk, dan wordt er van die kerk beleden dat dat de gemeenschap der heiligen is. Maar dat moet dan ook beleefd, dat moet dan ook beoefend, dat moet dan ook zichtbaar gemaakt worden. Maar waaruit bestaat nou de echte christelijke gemeenschap, de gemeenschap der heiligen? Waaruit bestaat dat nou? Bestaat dat nou uit meeleven met elkaar en af en toe wat hartelijke woorden aan elkaar spreken of aan elkaar schrijven? Bestaat de gemeenschap der heiligen nou in het verlenen van ja, wat hulp aan elkaar. Ja, dat hoort er allemaal wel bij. En dat kan ook goed doen. Dat kan inderdaad tot zegen zijn als je aan elkaar, zeker in moeilijke omstandigheden, gedenkt. Dan kun je elkaar niet allemaal bezoeken, dat zou ook veel te veel worden. Kun je elkaar ook niet eens allemaal opbellen, maar je kunt een kaartje sturen, je kunt een bewijs van meeleven sturen. En dat kan op zichzelf ook goed doen. Maar dat is toch niet de ganse gemeenschap der heiligen. Er is nog veel meer dan dat. Er is ook dat we bij tijden elkaar metterdaad bijstaan. Er is ook bij tijden dat er tussen de ene en de andere een kwestie is van geven en ontvangen. Zeker in situaties waarin echt hulp geboden moet worden. Ik denk aan een woord uit de brief, de eerste brief van de apostel Johannes in het derde hoofdstuk. Daar lezen wij in vers 16 en volgende verzen als volgt. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij, Christus, zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft. Hij bedoelt, als iemand nou er goed doorheen kan komen door dit leven, als die nou geen gebrek heeft, als die nou echt niet op zwart zaad zit, maar als die nou best goed voor zijn eigen levensonderhoud kan zorgen, als iemand het goed der wereld heeft. Hij bedoelt niet eens te zeggen als iemand overvloed heeft, maar als je er aardig goed doorheen kunt komen. En ziet zijn broeder gebrek hebben. En sluit zijn hart toe voor hem. Hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, of met een kaart, of met een briefje, of met een schouderklopje alleen. Laat ons niet lief hebben met het woord, of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Zo deden ze in Filippi. En ze deden het terwijl ze zelf maar amper het goed van de wereld hadden. Liefde moet op bepaalde momenten concrete vormen aannemen. En dat zagen ze in Filippi in en daarom zeiden ze, Epafroditus, je moet eens naar Rome toe, joh, en je moet dit meenemen. En dan gaat de echte gemeenschap nog verder. En dat heeft Paulus gezegd toen hij zei, weet je hoe ik dat nou ervaren heb? Ik zit hier in verdrukking en nou komen jullie naast me zitten. Ja, letterlijk gebeurde dat natuurlijk niet. Maar nou worden jullie ook aangesloten op die soldaat via die ketting. En nou ondergaan jullie dezelfde verdrukking die ik onderga. Ware gemeenschap, dat is ook deelnemen aan het lijden van de ander. Wat de apostel bedoelt, weent met de wenenden. Probeer dat nou eens in te leven. Oh, dat gaat niet vanzelf. En dat is kostbaar ook. En dat brengt heel wat teweeg. Dan kun je er zelfs soms ook niet meer van slapen. Als je denkt aan wat een ander meemaakt. En wat het voor een ander is om er zo en zo doorheen te moeten. Maar dat is een deel van de waarachtige christelijke gemeenschap. En zo heeft de apostel het ervaren. En toen zag hij daar de liefde van zijn meester in. En de zorg van zijn zaligmaker. Het is een illustratie vervolgens ook van de tevredenheid met wat God geeft. Ik ga even herhalen, want de apostel zegt het dus in dit gedeelte weer wat hij in het eerste gedeelte ook al gezegd heeft. Paulus die schreef dus dat hij overvloed heeft. Het liep over bij hem. Hij heeft voor nu en voor altijd genoeg, want hij heeft aan God genoeg. Nou, dat zegt niet iedereen. Als u Spreuken 30 opslaat, dan vindt u daar in de Spreuken van Ager een woord waarin aangegeven wordt dat er een aantal dingen zijn die nooit zeggen het is genoeg. Vers 15, de bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet het is genoeg. Het graf. Het graf zegt nooit het is genoeg. Het is de laatste. Meer hoef ik het niet. Graf zegt altijd en nou de volgende. En geef, geef. De gesloten baarmoeder zegt ook nooit, het is genoeg. De aarde, de uitgedroogde aarde die één harde kost geworden is, die zegt ook niet, het is genoeg. Vraagt om water en om meer water en om meer water. En het vuur zegt ook nooit, het is genoeg. En zo zijn er ook heel wat mensen die nooit zeggen, het is genoeg. Die altijd meer willen, altijd verder willen, altijd nog wat erbij. En op deze mentaliteit is heel de wereld van vandaag geprogrammeerd. En wij leven in een tijd en wij leven in een wereld dat we gebombardeerd worden met u moet nog meer hebben. U moet nog meer hebben. Dit product is er ook nog. En dat is er ook nog. En als je dat niet hebt, mensen, dan kun je eigenlijk niet mee in het leven. En je hebt die keuken al zo lang, oh, dan wordt het hoog tijd dat je een nieuwe hebt. En als die auto, die moet nodig vervangen worden. En zo is het hele leven geprogrammeerd op hebben, hebben en nog eens een keer hebben. Je hebt de kleerkast vol, maar er is nog wat nieuws op de markt en dat moet je ook hebben. En je hebt dit genoeg, maar je moet wat nieuws erbij hebben, anders kun je niet meedoen. En dan raak je achter. Nooit genoeg. Altijd maar weer wat nieuws. En de Heere zegt in zijn woord, weet u dat de geldgierigheid de wortel van alle kwaad is? Kunnen we met Paulus zeggen, ik heb genoeg. Ik heb genoeg. Wij hebben allemaal heel wat meer dan Paulus had. Hij zei toen hij minder had, het is genoeg. Zeggen wij het ook met de apostel. Het geheim van de tevredenheid met wat God geeft. Nog een heel praktisch punt. We vinden hier ook een illustratie van wat het echte Gode, welbehagelijke, christelijke geven is. Gemeente, waarom gaat de collectezak zondags rond in de kerk? Waarom? Omdat dat een wezenlijk element van onze eredienst is. Dat hoort er net zo wezenlijk bij als preken en als bidden. Op voorwaarde dan natuurlijk, net als bij preken en bidden, dat het op de rechte wijze gebeurt. Op een Gode welbehagelijke wijze. Dat ook datgene wat wij in die collectezak laten vallen, gebeurt op een manier waarin God verheerlijkt mag worden. Als ons geven dan inderdaad maar is zoals de Filippenzen een gave hebben gegeven, vergelijkbaar met een offer. Een gave van de hand en van het hart. En toen Noach zo'n gave bracht, toen was God erbij om het te keuren. En toen rook God eraan. En het was hem aangenaam. En toen de Filippenzen aan Paulus die gave via Epafrodite stuurden, toen rook God eraan. En het was hem een lieflijke reuk. Een gave waarin hij een welbehagen neemt. En als God nou in onze kerkdiensten ruikt, ruikt hij dan ook, en laten we het voor onszelf dan maar ons afvragen, een lieflijke reuk waarin hij verheerlijkt wordt. Dat offer van Noach kwam uit een gewillig gemaakt, godvrezend, liefhebbend hart. Die gaven van de Filippenzen kwamen uit een gewillig gemaakt, God en Paulus liefhebbend hart. Komen onze gaven ook uit zo'n hart? Ik klaag helemaal niet over bijdragen en over toename van bijdragen. En er is alle reden voor om voor veel dingen dankbaar te zijn. Ik ga dat nog niet eens een keer herhalen. Maar het gaat nou niet of er veel komt of weinig. Maar het gaat nu om de gezindheid van ons hart. En daar oordelen we elkaar niet over. Dat weten we van elkaar niet eens. Maar daar ziet de Heere wel naar. Is dat de begeerte als we geven, omdat geven naar het woord van de Heere Jezus zelfs zaliger is dan ontvangen? Hebben wij die instelling als de collectezak zondagmorgen weer bij ons komt? Dat de Heere de vrijwillige gever lief heeft. Dat wordt ook hier duidelijk in dit gedeelte. En tenslotte nog een illustratie over het Bijbelse ideaal voor de gemeente. Nou, we hebben nou de Filippense brief zowat in zijn geheel gelezen in de loop van een aantal jaren. En als je nou die Filippense brief leest, dan zeg je, ach, die mensen, die gemeente, die is, dat is bijna de ideale gemeente. Wat kan de apostel veel lovende dingen zeggen? Wat kan hij zeggen in het begin van vers 4? Mijn blijdschap en kroon. En wat zijn er veel dingen in de gemeente van de Filippenzen waar de apostel dankbaar voor is. Het is veel beter in Filippi dan in Korinthe. Want daar zijn partijschappen en daar is de zaak helemaal verdeeld en daar verdragen de mensen elkaar niet. Het is in Filippi heel wat beter dan in Efeze. Want van Efeze moet de Heer Jezus zeggen in Openbaring 2, één ding heb ik op je tegen, je hebt je eerste liefde verlaten. Het is veel beter dan in Laodicea, want daar zijn ze niet koud en niet warm. Het is veel beter dan in Sardes, want daar hebben ze de naam dat ze leven, maar ze zijn dood. Hier leven ze, hier dienen ze de Heere, hier hebben ze harten die naar elkaar uitgaan. Hier worden ze aangemoedigd en moedigen ze elkaar aan om werkelijk christelijke gemeenschap te oefenen met de dienstknecht des Heeren. Het is, je zou zeggen, het is een ideale gemeente. Er is eensgezindheid. Er is milddadigheid en er zijn nog veel meer christelijke deugden. En toch zegt Abel, ik weet nog iets wat beter is. Toch zegt de apostel niet tegen de Filippenzen, nou hebben jullie het bereikt. Want zo bedoelt de Heer het. Dit is eigenlijk het hoogtepunt van wat een christelijke gemeente kan bereiken en kan zijn in deze wereld. Hij houdt de apostel een nog hoger, hij houdt de gemeente daar een nog hoger ideaal voor. En daarom schrijft hij, weet je wat ik bedoel met dit allemaal neer te schrijven? Niet dat ik jullie gaven zoek, maar ik zoek de vrucht. En ik zou willen dat die vrucht nog overvloediger wordt. Ik zou willen dat jullie nog rijker bediend worden. Dat jullie nog meer zouden beleven. Dat jullie nog meer van de genade God zouden ontvangen. Overvloed van vruchten waarin God verheerlijkt wordt. Wat betekent dat? Dat het ideaal hier op aarde eigenlijk nooit bereikt wordt, want dat het altijd nog beter kan. En dat er altijd bij God nog meer is. En dat de Heere ook nog op meer recht heeft. Maar als de apostel dit dan op het oog heeft, ik schrijf dit opdat jullie vrucht nog overvloediger zal worden tot uw rekening, dan mogen we daar de conclusie uittrekken. Wij vragen niet zo gauw te veel van de Heere. Integendeel. De Heere zegt, doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. God is een God die juist zich verheerlijkt in het mild geven. En niet verwijten. En daarom ligt hier grond voor een vrijmoedig gebed. Niet of de Heere er eens eentje wil bekeren uit ons midden. Of twee, of tien. Maar ons allemaal. En al onze kinderen. En niemand uitgesloten. En er ligt vrijmoedigheid om te bidden. Niet dat de Heere zijn volk eens wat meer heiligheid zou geven. Maar dat de Heere zijn volk zal doen toenemen in deugden en in heiligheid, zodat ze geheel geheiligd en geheel gereinigd zullen zijn. En daar mag de Heere om gevraagd worden. En daar wil Hij om gebeden zijn. O, vraag veel aan God. We vragen nooit te veel. Vraag ruim en denk ook ruim van Gods genade. De apostel doet dat ook. Bij alles wat hij ziet en waar hij voor dankt in de gemeente van Filippi, zegt hij, maar bij God is nog veel meer. En de Heere kan nog veel meer overvloedig schenken. Sta daarnaar. Dat hoop ik, dat zoek ik voor jullie en dat bid ik voor jullie. En laat dat ons gebed zijn ook voor de tijd waarin wij leven. Dat de Heere inderdaad de sluizen van zijn hemel zal openen. En dat hij op ons zal regenen, zegeningen van boven. We zullen samen gaan zingen uit de 86e psalm. Het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Zullen wij weer verder gaan? Ik heb nu begrepen dat nu iedereen toch wel koffie heeft gekregen, ja. Het is nog niet allemaal? Ach. Dan zal Bert is ongetwijfeld de eerste vraag niet stellen vanavond, want die is nou druk met zijn koffie. Maar ik heb al een vraag en die gaat over rijkdom. Als we genade kennen, worden we mededeelzaam. Als er veel rijken in de gemeente zijn, is dat dan een slecht teken? Is er dan weinig genade te vinden? Er zijn zoveel armen en ellendigen in de wereld. En dan nog even verder. Hoe moeten we omgaan met dit spanningsveld? En wanneer geef je genoeg? En hoe rijk mag je zijn? Ja, misschien dat die vragen opkomen als het, zoals dat in dat gedeelte van Filippenzen 4 was, als het over rijkdom gaat en over geven van je overvloed of van je gebrek.
En op zichzelf genomen, de vragen die vanavond gesteld worden hier in dit verband, die kunnen natuurlijk inderdaad ook in het licht van de Bijbel beantwoord worden, want de Heere laat in zijn woord best wel een aantal gegevens achter die ons waarschuwen voor rijkdom, die ons zelfs op de gevaren van rijkdom wijzen. Ik denk aan het zesde hoofdstuk van de eerste brief aan Timotheus, waar de apostel schrijft dat degenen die rijk willen worden in vele verzoekingen vallen en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden. En hij schrijft dan ook dat we tevreden moeten zijn, genoeg moeten hebben als we deksel en kleding hebben. En zo zijn er ook wel meer plaatsen in het woord van God. Er wordt in de Bijbel ook nog op een andere manier gesproken over de welstand of het gebrek aan welstand bij degene die tot de gemeente des Heren behoren. Als Paulus aan de Korintiërs schrijft, dan schrijft hij aan hen: gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet zijt vele rijken, niet vele edelen, niet vele aanzienlijke. Maar kennelijk was dat ook in Korinthe waar, dat het grootste deel van de gemeente bestond uit mensen die het niet al te breed hadden. Dat was in Filippi dus zo, dat was in Korinthe zo. Paulus die schrijft zelfs: het verachten van de wereld, hetgeen dat niets is, dat heeft God uitverkoren. En zo is het eigenlijk altijd wel de algemene lijn geweest in de kerk des Heren. En dat hangt samen met wat de apostel geschreven heeft, wat de Heer Jezus trouwens ook gezegd heeft, met het gevaar dat aan rijkdom verbonden is. Trouwens, dat bleek ook wel afgelopen woensdag in de gelijkenis van de rijke dwaas. Die man die had zijn hart daar opgezet, op zijn rijkdom, en die had daar genoeg aan. En dat is het grote gevaar dat mensen die rijk zijn lopen. Ze hebben genoeg aan wat ze in deze wereld bezitten. En vandaar de waarschuwingen in de schrift. Die rijk willen zijn, die alles daarop zetten en die daarop uit zijn. Nou, die lopen straks in de strik. En dat is een strik die tegen hun ziel gespannen is. De Heer Jezus zegt ook in verband met die rijke jongeling die bij hem kwam: hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben ingaan in het koninkrijk der hemelen. Aardse goederen hebben nu eenmaal de neiging om zich aan je vast te hechten, zich aan je vast te kleven, en die trekken je alsmaar naar beneden en je kan niet omhoog. En vandaar dat het eigenlijk geestelijk gezien helemaal niet zo erg is om niet zo heel veel in de wereld te hebben en om niet bij de welgestelden te behoren. Er zijn natuurlijk altijd wel een aantal welgestelden onder Gods kinderen geweest. Dat zegt de schrift ons ook duidelijk. Abraham was niet arm, zeker niet. En zo zijn er meer geweest die bij het volk des Heren behoorden, die waarachtig de Heren hebben leren liefhebben, maar die ook het geheim geleerd hebben: ik zit niet vast aan mijn bezittingen. En omdat ze er niet vast aan zaten, konden ze er ook makkelijk afstand van doen en konden ze er ook van uitdelen. En dat is de zegen die er dan weer aan die rijkdom verbonden is, als mensen er namelijk niet aan vastzitten en nog minder hun afgod van maken. Maar als ze zien: datgene heeft wat God me gegeven heeft, dat heeft hij mij gegeven met de bedoeling dat ik daar ook zijn zaak mee dienen mag en zijn volk mee helpen mag, enzovoort enzovoort. Dus als het gaat om de vraag: hoe rijk mag je zijn? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Je mag best rijk zijn als God je dat op een eerlijke manier geeft. Je hoeft niet te staan naar rijkdom. Daar waarschuwt de Heer tegen. Maar als God op een bepaalde manier het leven en het werk en de onderneming zo zegent dat het als het ware, ja, zoals het Psalm 127 zegt, zijn beminden als in de slaap geeft, dan hoef je niet te zeggen: oh nee, ik wil dat niet. Dan mag je het ontvangen en gebruiken en ervan meedelen aan anderen. Dus we hoeven niemand die rijk is aan te kijken alsof hij er eigenlijk niet bij hoort. Daar weten wij niks van, want God in zijn soevereiniteit kan ook het hart van een rijke zodanig vernieuwen en veranderen dat hij ook de Heere vreest. Maar het zullen wel altijd de zeldzaamheden zijn in het koninkrijk Gods. Nou, hoeveel moet je nou geven? Zijn daar Bijbelse normen voor? Onder het Oude Testament was er natuurlijk een norm, de tienden. 10% van wat je ontvangt. 10% van de oogst die je binnenhaalt. 10% van de veestapel die dat jaar vermeerderd is. 10% van je inkomsten. Dat was voor de dienst des Heren. Daar werden de levieten van onderhouden, daar werd de tempeldienst van onderhouden. En dat was een vrij duidelijke norm die de Heren gesteld had. Daar hecht de Heren nogal waarde aan. Want in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament komt de profeet Maleachi daar nog een keer op terug. En dan laat hij het volk weten, God heeft dat beloofd, als je de tienden in zijn huis brengt, dan zal hij je zegenen. Nou, beproef God daar dan nu maar in. Maar kom dan eerst maar eens met die gehoorzaamheid aan Gods inzettingen. En toon het dan maar eens, dat je ook op deze manier heel eerlijk en letterlijk de wil des Heren begeert te doen. En dan mag je de Heren, zo zegt Maleachi, er zelfs in beproeven, of hij dan niet de hemel zal openen en je overvloedig zal zegenen. Of het dan niet waar zal blijken dat de zegenende ziel vet gemaakt zal worden. Geldt dat nog? Geldt het nog dat wij onder de verplichting staan om de tienden te geven? Als wij dat gebod omtrent de tienden beschouwen als behorende bij de ceremoniële wetten, waar ook de offerwetten bij hoorden en andere dingen, dan hoort het er niet meer bij. En ik ben geneigd om te zeggen, ja, zo ligt dat ook onder het Nieuwe Testament. Wij brengen geen offers meer, geen rammen en geen lammeren, en wij hebben geen priesters meer en dat soort dingen. Dat hoort allemaal bij die oud-testamentische bedeling. En ik ben geneigd om te zeggen dat de bijdrage voor de dienst des Heren in tempel en tabernakel ook wat dat betreft hun letterlijke verplichting zijn kwijtgeraakt. Maar de geest ervan dient nog wel degelijk daar te zijn. Al brengen we geen offers meer, toch brengen we offers. Het Nieuwe Testament spreekt ook van offers. De offerande des lofs, welke is de vrucht der lippen? Het Nieuwe Testament spreekt van offeren, de Heere welbehagelijke offers brengen als het Nieuwtestamentische priesterdom. Dus in die zin is er wel sprake van offers. En hier heb je ook een offer. Goden tot een welriekende reuk. Paulus heeft van de Filippenzen niet gezegd, jullie moeten de tiende brengen. Misschien hebben ze wel veel meer dan de tiende gebracht. En dat ben geneigd om dat te denken, want als ze inderdaad zelf echt niet zoveel hadden, dan hebben ze overvloedig en meer dan dat gegeven. Dus het principe blijft wel dat de dienst des Heren onze offervaardigheid nodig heeft. En dat de Heren daar ook op ziet. Anders gezegd, dat wij niet de gaatjes vullen en dat wij niet pas wat gaan geven als er kennelijk ook iets nodig is. Want er is altijd wat nodig en er is altijd meer te doen. En er is altijd meer nood in Gods Koninkrijk. En er zijn altijd meer dingen die onze steun verdienen dan dat we werkelijk kunnen doen. Dus hoeveel moet je geven? Nou, ik zou zeggen, dat is om te beginnen een zaak van het geweten tussen de Heren en ieder afzonderlijk. Daar geeft de Heren geen specifieke richtlijnen meer voor, omdat die oud-testamentische bepalingen vervallen zijn. Maar de Heren heeft ons wel in zijn woord, ook in het Nieuwe Testament, voorgesteld waarin hij behagen heeft. Dat ons geven inderdaad een zaak van het hart is. Dat ons geven uit milddadigheid gebeurt. Dat ons geven een vrijwillig geven is. Dat ons geven soms onze draagkracht ook wel eens te boven mag gaan. Zelfs dat. Die weduwe met dat penninkje. Haar ganse leeftocht. En ze legde het op Gods altaar. En ze had niks meer in huis. Want het brood voor die dag moest ze met die penning betalen. En die penning heeft ze niet meer, want die laat ze in de tempel achter. En dan zit ze met een lege tafel. Gelooft u het? Gelooft u het dat ze die dag niks te eten heeft gehad? Natuurlijk heeft ze te eten gehad. Want dan heeft God nog andere kanalen om zulke mensen te onderhouden. Maar dan zegt de Heere, die daarop gelet heeft tegen zijn discipelen, kijk eens, en zij heeft nou gegeven uit de volheid van haar hart. Dus bij tijden kan het onze draagkracht wel eens te boven gaan. En wanneer is dat? Als de dienst des Heren ons zo oneindig veel waarde heeft. En als het die zoveel waarde voor ons krijgt. Dat je zegt, ja, toen ging het vanzelf. Want God is nog veel meer waard. Hij heeft zoveel geschonken. En is hij dan ook niet al mijn liefde, maar ook mijn liefde in de vorm van mijn geld waard? Nee, het is geen slecht teken. Het hoeft geen slecht teken te zijn als er veel rijken in de gemeente zijn. Maar wijs me nou eens zo'n gemeente aan waar veel rijken zijn. Korinthe was er geen. We zitten er allemaal beter voor dan toen. Dat is, denk ik, algemeen waar. Ik wil niet zeggen dat er vandaag ook niet hier en daar mensen zijn die toch wel wat krap door het leven heen moeten. Mensen die van een uitkering moeten leven enzovoort. Nou, reëel, dat is geen vetpot. Maar aan de andere kant, we zitten er algemeen gesproken beter voor dan onze voorouders. Dan onze grootouders, kun je nog wel zeggen ook. En wat dat betreft, dan is de gemeente wel gestelder dan dat die vroeger wel eens wat was. Nou, dat zal dan eigenlijk ook moeten blijken. Maar nogmaals, dat er rijken in de gemeente zijn, als die er zijn, dat is geen bewijs dat er weinig genade is. Want ik zei al, er kunnen ook mensen met genade zijn die ook veel van de Here hebben gekregen. Dat was een vraag naar aanleiding van wat ik vanavond gezegd heb. Ik heb nog wel een paar vragen naar aanleiding van de prediking, maar misschien is er bij iemand nog wel een vraag naar aanleiding van het onderwerp van vanavond. Geld of, ja, wat anders. Het hoeft niet allemaal over geld te gaan, hoor. Ja. Ja. Ja, ja, nou. Op zichzelf genomen is armoede geen bewijs van genade en rijkdom is geen bewijs dat de genade ontbreekt. Je hebt natuurlijk inderdaad vroeger meer behoeftige mensen gehad dan vandaag. Als je het formulier voor de bevestiging van diakenen leest, dan kom je daar natuurlijk in voor. Een aantal uitspraken in voor waarvan je vandaag denkt, als je dat lezen moet, het is een beetje door de tijd, door de feiten achterhaald. Want hoeveel zijn er nou nog waar de diakenen naartoe moeten? Om wekelijks of maandelijks een bepaald bedrag te gaan brengen. Dat gebeurt, ik zal niet zeggen nooit, en ik zal niet zeggen dat het ook niet weer zal gaan gebeuren, want de tijden kunnen in dat opzicht ook weer gaan veranderen, maar het gebeurt toch lang niet meer zoveel als dat het vroeger gebeurde. En dan moet je natuurlijk bijzeggen, de manier waarop het vroeger gebeurde was ook niet altijd op de rechte wijze. Maar of je er nou direct beter mee bent als je arme mensen hebt, ja, het hangt niet van rijkdom en armoede af, het hangt van genade af. Het hangt van de gezindheid van het hart af. En er zijn ongetwijfeld mensen geweest, dat zie je in het Oude Testament ook, die juist in hun armoede en in hun gebrek het geleerd hebben om door de nood gedreven zich tot de Here om hulp te begeven. Die de Here erin nodig kregen. En zo zie je dus ook dat, ja, dat armen ook mensen zijn in het Oude Testament bijvoorbeeld, die ook geleerd hebben om van Gods genade te leven. Maar dat geldt ook niet van alle armen. Je hebt ook mensen gehad die, ja, wat dat betreft niet veel hadden, maar die ook geen God tot hun zaligmaker hadden. Dus op zich is rijkdom en armoede het criterium niet. Daar vallen de beslissingen niet. Maar heeft iemand genade van de Here ontvangen? Nog meer vragen? Ja, Jacob. Ik weet niet of Petrus en Johannes het niet gedaan hebben, dat staat er eigenlijk niet. Hè? Maar van Paulus staat het geschreven, ik meen zelfs 3 keer. En Barnabas, daar wordt het door de apostel Paulus ook van gezegd. En ik moet even zoeken hoor, waar dat staat, op welke plaatsen in de brieven. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 9. 1 Thessalonicense 2 vers 9, want gij gedenkt broeders onze arbeid en moeite, want nacht en dag werkende
opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het evangelie van God onder u gepredikt. Hier noemt hij een argument, wij wilden jullie niet lastig vallen. Wat hij daarmee bedoelt, daar kom ik straks op terug. 2 Thessalonicenzen 3 vers 8. Wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn. Niet dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf u geven zouden tot een voorbeeld om ons na te volgen. En dan in 1 Korinthe 9, een paar plaatsen. Daar gaat het over de bevoegdheden die Paulus heeft, zijn rechten. En daar zegt hij ook dat hij inderdaad recht heeft om beloning te vragen voor zijn werk. Hij beroept zich daarbij op een woord uit de wet, vers 9, want in de wet van Mozes is geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En dan vraagt Paulus, zorgt God ook voor de ossen, of zegt hij dat ganselijk om onzentwil? Want om onzentwil is het geschreven, overmits die ploegt op hoop moet ploegen en die hoopt en die op hoop dorst moet zijn hoop deelachtig worden. Indien wij jullie het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak zo wij het uwe dat lichamelijk is maaien. Met andere woorden, jullie krijgen van ons het geestelijke, we brengen je het woord en dan mag best tegenover staan dat jullie voor ons zorgen, voor onze lichamelijke noden. Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, en dat erkennen ze in Korinthe, anderen die nemen wel geld, die ontvangen wel beloning. Waarom niet veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt. Maar wij verdragen het al, opdat wij niet enige verhindering geven aan het evangelie van Christus. En dan vers 15, maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. Ik heb dit niet geschreven opdat het al zo aan mij geschieden zou, want het ware mij beter te sterven dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Wat bedoelt Paulus? Hij wil ze niet lastigvallen. Hij wil ze een voorbeeld geven. En zoals hij aan de Korintiërs schrijft, hij wil geen ene verhindering geven voor het evangelie. Nou, dat laatste in Korinthe met name. In Korinthe stonden de mensen al gauw klaar om kwaad te spreken. Kwaad te spreken ook van Paulus. Dat heeft hij zelf heel pijnlijk ondervonden. Ze hebben hem van alles en nog wat uitgemaakt. En hij heeft ergens geweten, gevoeld, dat het daarom beter zou zijn als hij in Korinthe het evangelie om niet zou brengen. Want als er beschuldigingen komen, zo in de zin van, ja, die Paulus, ja joh, weet je waarvoor die dat nou doet en waarvoor die nou zo in de weer is, het betaalt goed, hè. Dan zou hij een verhindering in de weg van het evangelie leggen en dan zou hij ongeloofwaardig overkomen en dan zouden de mensen iets kunnen hebben om hem te beschuldigen. En vandaar dat hij zei, nou, dan werk ik liever met mijn handen. Dan verdien ik het liever zelf. En dat schrijft hij aan de Thessalonicenzen enigszins anders, want daar hebben ze die instelling niet. Maar kennelijk zijn het daar mensen die ook niet zoveel hebben. En dan zegt Paulus, maar zou ik jullie dan nog een keer bezwaren als ik het nou in mijn avonduren zelf verdienen kan? En zoveel heb ik niet nodig, ik sta er toch ook maar alleen voor. En als ik een stuk snee brood heb en ik heb een slok water, dan heb ik wel genoeg. Maar dat kan ik zelf verdienen. Ik zal jullie niet tot last zijn. Maar ondertussen zegt hij, het is wel mijn recht. Want ik geef jullie wat en daar verdien ik eigenlijk wel wat voor terug te krijgen. Alleen ik maak van dat recht geen gebruik. Als een ander het doet, kun je er niks van zeggen. Als een ander wel beloond wordt, dan geldt voor hem die wet van die dorsende os. En die mag in die mijlbanden. Want als die in dienst van het evangelie werkt, dan mag hij ook van het evangelie leven. En dat is een pijler onder het feit dat ik een traktement krijg. Een Bijbelse pijler. Ja toch? Heel concreet. Als u zou zeggen, ja maar hij doet het om het geld, dan zou ik de neiging ook moeten gaan hebben om te zeggen, nou hou het dan maar, dan ga ik er een bijbaantje bij zoeken. Ja? Ja, ja, dat is ook de regel. Alleen zegt hij, ik maak er geen gebruik van.
Maar bij de gelaten, ja, blijft hij er dan duidelijk in.
Ja, maar niet omdat zij hem zouden gaan betalen, Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer die in dienst van het evangelie uitgaan. En als hij schrijft aan de gelaten, dan zit hij op een afstand, anders hoeft hij niet te schrijven. Maar er zijn er anderen die in die gemeente het woord brengen. En dan zegt hij, zul je je goed voor je dominee zorgen? Dat is de andere kant. Ja. Nog meer vragen? Ja. Maar dan kerkelijke belasting. Ja, want het was voor Gods huis. Kijk, en wat... Jawel, jawel, jawel. Daar waarschuwt de Heere via Samuel heel nadrukkelijk tegen. Als het volk zegt, we willen een koning hebben. Dan zegt hij, ja, dat zul je weten ook. Want die koning, die zal jullie wel plunderen. Want die gaat van jullie eisen. Niet alleen dat er allerlei mensen in zijn dienst komen. Maar die gaat van jullie ook je schapen taxeren. En daar wil hij er zoveel van hebben enzovoort. Dus, en wat... Dus het is niet voor niks dat als Rehabiam de macht overneemt van zijn vader Salomo, dat het volk zegt, nou, het was nou wel goed, hè. We hebben nou zoveel moeten betalen voor die hele hofhoudingen, voor die 1000 vrouwen van die koning en voor al datgene wat er in die hofhouding rondging. Maak je ons juk nou eens een beetje lichter. Dat was best een redelijk argument. Dus met andere woorden, er werd op politiek gebied ook heel wat geheven van het volk. Naast datgene wat voor de tempel voor de dienst van de heren, voor de priesters en de levieten nodig was. En wat zie je gebeuren in de dagen van Joas? Dan wordt de dienst des heren weer hersteld, al is het onder Joas regering slechts tijdelijk, maar dan is er zoveel achterstand, zoveel achterstallig onderhoud, dan kunnen ze het niet redden met die tiende, omdat ze zoveel jaren de zaak verwaarloosd hebben en dan moet die kist dan ingezet worden waar ook nog extra gaven in gebracht worden. Dus op zichzelf genomen, dat argument van het was 10% van hun inkomen en dat was voor alles, dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat 10% voor de dienst des Heren genoeg was. En dat andere, dat werd er extra opgeheven. Zo goed als dat Alva in de tijd die aan de 80-jarige oorlog vooraf ging, de 10e penning ging heffen. En dat was over alle roerende en onroerende goederen. Met andere woorden, de zaak werd hevig aangeslagen toen, zodat de mensen inderdaad gebrek gingen lijden. Nou, zoiets denk ik dat er in de dagen van Salomo ook gebeurd is. Plus dat ze dan ook nog onvrijwillig in dienst van de koning moesten, als steenhouwers en weet ik wat meer. Ja, het is een bloeitijd geweest, het is een vredestijd geweest, maar het is voor het volk geen beste tijd geweest. Met andere woorden, er werd veel meer geëist dan die 10% voor de tempel. Ja? Goed. Nog een keer Jaco.
U had de gemeenschap de heilige uitgewerkt naar zowel woord als daad.
Ja.
Alleen de katholisme die stelt eigenlijk ook nog voor van eerst met dat
goed, je tilt door deze vraag de discussie op een hoger plan. Want we komen nou van het mondaine geld een beetje op een hoger geestelijk niveau. En daar zat ik eigenlijk op te wachten. Alhoewel die andere zaken in het licht van de Bijbel ook te bespreken zijn. En daar geeft de Heer ons ook aanwijzingen voor. Maar terecht, dat heb ik er zo pas niet bij genoemd. Dat was ook niet direct aan de orde. Waarom niet? Ik denk dat, als ik het nou eens zo mag zeggen, toen dat tweede element van het je gaven en je krachten ter nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten aanwenden, en dat deden de Filippenzen, toen dat aan de orde was, toen was dat aan de orde omdat dat eerste er ook was. Dat eerste, die gemeenschap met Christus en deel hebben aan al zijn schatten en gaven. Juist omdat ze dat beleefden. Juist omdat ze in Filippi van die genade Gods hadden leren leven. En Paulus dat van zijn kant ook geleerd had. Daarom kwam dat andere element ook tot zijn recht. Kijk, als je nou over de gemeenschap der heiligen spreekt in de zin van leuk en aardig zijn voor elkaar, ook nog wel eens een keer klaarstaan voor elkaar, maar het heeft deze eerste dimensie niet, dan heeft het geen waarde. Dan kan Paulus het ook niet ervan zeggen, gij hebt wel gedaan, het is een goed werk. Dan kan de Heere het ook niet belonen, want dan komt het uit een, ja, ik zal niet zeggen uit een verkeerde bron, maar het komt ook niet uit de enige juiste bron. Maar als geleefd wordt bij de genade Gods in Christus, wat de Heere is voor zijn volk en wat zijn genade is voor zijn volk, en als het daaruit voortvloeit, dan heeft het voor de Heere waarde. Geloof dat dan door de liefde werkt. En wat zijn goede werken? Goede werken geschieden naar Gods wet, tot Gods eer, maar uit een waar geloof. En anders is het geen goed werk. Dus zeker dat eerste element wat onze catechismus noemt, dat moet ook het eerste genoemd worden. En dat mag je dan inderdaad wel het belangrijkste noemen. Dat is het onmisbare. Want als dat er niet is, dan is het tweede er ook niet. Althans niet zo dat God het goed kan keuren. Maar dat Paulus daar niet over spreekt, hij is natuurlijk niet volledig. Hij geeft geen complete uiteenzetting van wat hij nou onder de gemeenschap der heiligen verstaat. Maar we leren een aantal aspecten van de gemeenschap der heiligen uit dit gedeelte kennen. Maar we hebben het hele woord nodig om het hele beeld ervan te krijgen. Iemand maakt in de pauze de opmerking, Paulus spreekt ook niet, als het over de gemeenschap der heiligen gaat, van het gebed voor elkaar. Daar heeft hij het in dit verband ook niet over. En dat is ook zo, maar dat betekent niet dat Paulus het gebed niet van waarde acht. Alleen hij zegt dat op deze plaats niet. Nog meer vragen? Of niet? Nou, dan ben ik op zoek naar die andere vragen die ik had, die ik intussen kwijt ben. Ja, ja. Dat was dan in verband met de preek van zondagavond. Toen heb ik een opmerking gemaakt, het ging over de beloften Gods, en ik heb toen onder andere gezegd dat er situaties kunnen zijn in het leven van Gods kinderen dat ze eigenlijk geen vat op welke belofte dan ook kunnen krijgen. En dat het dan net is als met de discipelen die de hele nacht vissen en niets vangen. En dan blijkt de volgende morgen dat de Heer tot ze zegt, je hebt aan de verkeerde kant gevist. Je hebt op een verkeerde manier gezocht. En is de vraag, geen belofte uit de schrift kunnen aannemen. U zei dat het dan kan zijn dat je aan de verkeerde kant vist. Dat je dan soms een bepaald woord wil horen, maar dat we de Heere moeten laten spreken. Kan het ook zijn, zo is dan de vraag, dat het net is als bij Samuel. Dat je omdat je de stem van de Heere niet kent, het niet verstaat of pas later leert verstaan. Ja, dat eerste wat ik gezegd heb, daar wordt dan verder niet op afgedongen. Dat is inderdaad naar mijn gedachten het geval. Dat zullen degenen die er ervaring mee hebben ook moeten toestemmen. Dat ze ja, toch wel eens ondervonden hebben dat ze op een verkeerde manier eigenlijk met het woord des Heren bezig geweest zijn. Ze hadden een bepaald idee van in hun situatie past dit. En als de Heren dat nou tegen me zegt, dan kan ik het geloven. Maar daar zit het gevaar in dat je dan eigenlijk al bezig bent om zelf je weg uit te stippelen. En dat de Heren dan met je mee moet komen en dat de Heere inderdaad dat moet zeggen wat je zo graag zou willen horen, terwijl de Heere op dat moment wel eens wat heel anders van plan zou kunnen zijn en heel wat anders van plan zou willen zeggen. En omdat dat niet strookt met onze verwachting, horen we het niet eens als de Heere het zegt, en dan moet de Heere onze oren er ook nog voor openen. Maar dat andere wat hier nou in die vraag gesteld wordt, dat is natuurlijk ongetwijfeld ook zo. Het kan wezen dat we de stem van de Heere niet kennen. En dat we daarom ook niet horen wat hij zegt. Er moet een moment zijn, de Heer Jezus zegt dat zelf ook als hij de gelijkenis van de schapen vertelt. Mijn schapen horen mijn stem. En waarom horen ze die stem? Omdat ze hem kennen. En ze weten het onderscheid tussen zijn stem en de stem van een vreemde. Die vreemde zullen ze dan ook niet volgen, want daar hebben ze geen band aan, daar hebben ze geen vertrouwen in, hoe dan ook. Maar die stem van de herder kennen en herkennen zij. En dus als de herder ze roept, dan komen ze en dan gaan ze met hem mee. Maar als je nou de stem van de herder niet kent, ja, dan kan de herder tot je spreken. Maar hij moet eerst je oren nog openen. Het kan ook wezen dat je toch in het leven wel eens meegemaakt hebt dat de herder wel eens tot je gesproken heeft en dat je die stem wel herkend hebt, maar dat je oren weer toegestopt zitten. En dat je je oor toch ook weer geleend hebt aan andere stemmen. Wel de stem van een vreemde bent gaan volgen. En dan krijg je de situatie, zoals Bunyan die tekent in de Heilige Oorlog, op een gegeven ogenblik zit de oorpoort vol rommel. En dan moet die eerst leeggeruimd worden, de oorpoort van mensenziel. Dat kan ook een oorzaak zijn dat we in donker tasten, misschien wel zoeken, misschien wel proberen te luisteren, maar dat we of de Heere niet kennen of dat we verleerd hebben om naar hem te luisteren. En altijd weer zal de Heere dan de oren moeten doorboren en zijn stem moeten laten klinken, zodat we hem inderdaad leren kennen of weer leren volgen. Een vraag naar aanleiding van een preek over het geloof. Voorbeeld van de man die vlucht naar de vrijstad, dat we niet moeten rusten voordat we in de stad zijn. Als je die nood mag kennen en daardoor gevlucht bent, maar nog niet in de vrijstad bent, of nog niet weet in de vrijstad te zijn, en vannacht word je voor de rechter geroepen, wat dan? Als je het beeld van de vrijstad gebruikt om het geloof te typeren, dan moet je inderdaad bij dat beeld zeggen, ja, waar is veiligheid? In de vrijstad. Als je daar achter de gesloten deur, achter de gesloten poort binnen bent, daar kan de bloedwreker niet komen. Noach is veilig voor de wateren van de zondvloed als die in de ark is. Iemand die buiten de ark is, is niet veilig. Iemand was niet veilig als die op weg was naar de ark. Iemand was niet veilig als die onderweg was naar de vrijstad. Je moet in de ark zijn. Daar moet een mens dan ook naar staan. En daar zal het ware geloof ook naar staan. Het toevluchtnemend geloof dat dan onderweg is daarheen, dat zal er toch naar staan om daar aan te komen en daar geborgen te zijn. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie voor zichzelf nog twijfelt, is dat nou zo in mijn leven? Die zal altijd gekenmerkt worden door een bepaalde onrust. Gelukkig nog maar ook, want je kunt ook nog valselijk gerust zijn. Maar gelukkig maar als je door die onrust gedreven wordt om iedere keer maar weer tot de Heere uit te gaan. En dan mag je op een gegeven ogenblik best van alles en nog wat van de Heere hebben ontvangen. En dan mag je best beseffen dat je overtuigingen van de Heere gekregen hebt. En dat je het buiten de Heere niet meer vinden kunt. En dat je behoefte gekregen hebt aan Gods genade en Gods vriendelijk aangezicht. En dat dat woord van God absoluut onmisbaar geworden is. En dat er momenten zijn dat dat woord je bemoedigt. En als die man, die vluchtelingen, nou berk ik dat beeld maar even uit. Als die vluchteling onderweg was naar de vrijstad, dan kwam die op een gegeven moment bij een kruispunt. En daar stond het woordje miklat op. Want die weg naar de vrijstad die moest volgens de wetten duidelijk worden aangegeven. En daar stonden de richtingaanwijzers. Miklat, vrijstad. En dan wist hij weer, ik ben op de goede weg. Dan wist hij weer, de Heere heeft me tot nog toe geleid. Dan kon hij daar met dankbaarheid kennis van nemen. Maar als hij weer achterom keek, dan keek hij met angst achterom. Want de bloedwreker die kon hem op de hielen zitten. Dus met al zijn bemoedigingen die hij onderweg kreeg. En met al de steun die hij daarbij voor zijn geloof had, zijn toevluchtnemend geloof, was er toch één ding dat hem voortdurend in beweging hield. Hij moest binnen zijn. Nou, dan bekijk je het vanuit dat beeld en dan zeg je, ja, dan moeten mensen ernaar staan om een verzekerd geloof te hebben. Ik weet in wie ik geloofd heb. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Aan de andere kant, van God uitgezien, en dan ga ik niet terugnemen wat ik gezegd heb, van God uitgezien kun je nogal meer zeggen. Van God uitgezien is die vluchteling al behouden. Van God uitgezien was die vrouw met dat bloed vloeien 12 jaar lang, van God uitgezien was ze al behouden, toen ze begon te geloven dat Jezus de enige was die haar kon helpen. Daarmee was ze nog niet genezen. Ze voelde dat zelf helemaal nog niet. Het was ook nog niet zo. Maar van God uitgezien was er al die verandering, die wezenlijke verandering in haar leven gekomen, dat ze van een ongelovige een gelovige geworden was. Anders gezegd, van God uitgezien was het beginnend werk van de Heilige Geest er al, ze was al tot nieuw leven gewekt. En iedereen die waarachtig wedergeboren is, is in Gods ogen veilig. Maar daar moet je niet bij leven. Je moet niet denken, je moet niet redeneren, oh, als ik wedergeboren ben, dan staat het goed met mij. Dat vind je in de schrift nergens als een redenering die wij mogen volgen. De Heere wijst er al altijd op dat zeker wedergeboorte is beslissend. Maar in het geloof moeten we vastigheid vinden. En vastigheid is er alleen maar als er werkelijk verbondenheid in het geloof met Christus is. Dus van Gods uitgezien, van God uitgezien is iedereen die waarachtig wedergeboren is geborgen. En als een pasgeboren kind, ik bedoel nou niet letterlijk maar in geestelijke zin, diezelfde nacht zal overlijden en voor zijn rechter moet verschijnen, dan is zo iemand behouden. Maar dat staat niet in de Bijbel en dat mogen we ook niet tegen elkaar zeggen om elkaar bij de eerste ritselen van het geestelijke leven gerust te stellen. Want de Heere roept iedere keer weer op, benaastigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Ja, nu wordt het toch tijd om te stoppen. Ik ben ook aan het eind van die vragen trouwens. We zullen nog samen zingen. En dan gaat de collectezak rond. Daar zeg ik dan nou niks meer bij. Dan zingen we Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon mogen boven de aarde wezen. Wij zullen samen danken. Heren, wij mochten vanavond weer hier zijn. We mochten onderwezen worden in geestelijke zaken en ook in stoffelijke dingen, zoals die ook in de kerk des Heren en in de dienst des Heren een plaats hebben. Heren, wij willen u erkennen voor alles wat uw woord ons zegt en alles waarin we door uw woord onderwezen worden. Het heeft allemaal te maken met wijs worden tot zaligheid, met wandelen in uw wegen, met beleven van uw genade. We bidden van u, Heren, dat u het door uw Heilige Geest ook uit wilt werken in onze harten. We zagen dat apostel Paulus de gemeente van Filippi nog veel meer beleving van uw genade toewenste. Nog veel overvloediger vrucht. Heren, hij had geleerd om groot van u te denken. En omdat hij groot van u dacht, wist hij ook met zekerheid en kon hij het de Filippenzen ook uit de grond van zijn hart vertellen. Mijn God zal al uw rijkdom vervullen. In al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid. Heren, leer ons ook groot van u denken en veel van u verwachten. Dat mag toch, want gij zijt toch een God die van geven niet minder wordt en u wordt van inhouden niet rijker. Heren, en het is toch uw werk om uit te delen. U bent toch mild en milddadig, groot van goede tierenheid, gaarne vergevende. O God, laat er die dingen ons werkelijk ook vertrouwen schenken en laten die ons een pleitgrond wezen om veel van u de Heere te verwachten. Ook voor de kerk van vandaag, ook voor de gemeente, ook voor leden der gemeente, voor jong en oud. Heilig uw woord aan ons hart en geef dat we in uw woord onze gangen en treden mogen vastmaken. Om zo ook te gaan in het spoor van uw geboden, in het zoeken van uw aangezicht, in het leven, in het geloof, maar ook in het brengen van onze gaven en in alle dingen, om Jezus wil. Amen. Tot over 2 weken, beleven en welzijn. En dan zullen we, u begrijpt dat nu wel, de laatste verzen van Filippenzen met elkaar gaan bespreken. En dan is daarmee de bespreking van deze brief van de apostel ten einde. Dus nog 1 keer Filippenzen.